Hoe vaak hebt u in uw leven reeds Psalm 42 gezongen? Dit lied roept bij mij altijd ontroering op. Ik herinner mij als de dag van gisteren dat mijn moeder ongeneeslijk ziek was op de leeftijd van 52 jaar. En op zondagavond werd er altijd via de intercom gezongen aan de mensen, voor de mensen die in het ziekenhuis lagen. En ik zat die avond aan haar ziekbed. En toen zongen we Psalm 42. En bij dat eerste couplet, toen de woorden begonnen: wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen, zong mijn moeder niet mee. Ik zei: mama, waarom zing je niet mee? Toen zei ze: jongen, ik heb daar geen zekerheid over. In alle bezoeken die ik daarna gebracht heb, heb ik steeds geprobeerd om iets met haar te lezen, iets met haar te bespreken, opdat ze die zekerheid van het geloof zou ontvangen. Maar het leek wel alsof ik geen enkele ingang kon krijgen. Want er waren altijd mensen, altijd bezoekers, waardoor het niet tot een rustig en stil gesprek kwam. Vlak voordat ze stierf, merkte een zuster waarmee ze, bleek achteraf, fijne geestelijke gesprekken had gevoerd, dat haar onrust zo aan het toenemen was. Want ze zei: wil je alsjeblieft mijn man en mijn kinderen bellen? En ze bleef maar onrustig. En de zuster zei: ben je bang dat ze niet op tijd komen? Ja, zei ze. Wil je nog wat tegen ze zeggen? Ja. Wil je tegen mijn man en tegen mijn kinderen zeggen: met mij is alles goed. Weet u, als je dit lied zingt, luister er maar eens naar als een koor dat zingt, dan zingen ze zo uit volle borst dat laatste couplet, zo krachtig. Want dat begint met die schitterende woorden: maar de Heer zal uitkomst geven. En die uitkomst is er, las ik, op weg hier naartoe, op een heel groot bord vlak voor de afslag hier naartoe bij Gorkum. Wie in de Heer Jezus gelooft, heeft eeuwig leven. Maar ja, we reden een stukje verder. En toen lazen we opeens bij een huis staan: deze wereld gaat ten onder. En Gods woord zegt waarom. Mag ik u eens vragen vanmorgen: hoe kijkt u eigenlijk in deze tijd naar de toekomst? Want laat maar heel eerlijk zijn. Er is wel wat gaande in deze wereld. Van de week vroeg een vriend aan mij, hij zei: Aad, weet jij het verschil tussen een ezel en de wereld? Ik dacht, nou, daar kan ik niks van maken. Hij zegt: vertel het maar gelijk. Hij zegt: nou, een ezel staat nog op 4 poten. Maar deze wereld staat op zijn kop. In elk facet. En weet u waarom ik dan zo geweldig blij ben, broeders en zusters? Dat wij een geweldige kompas hebben gekregen voor de tijd waarin wij leven, met een schitterend woord waarvan wij vaak de diepte niet goed genoeg als christen kennen. En dat is het woordje hoop. Ik las van de bekende Maranatha-prediker Helinci dit. Hij zei: een mens kan 40 dagen in leven blijven zonder voedsel. Circa 3 dagen zonder water. 8 minuten zonder lucht, maar zegt hij, geen seconde zonder hoop. En daarom wil ik u en mijzelf vanmorgen, in de situaties waarin wij ons bevinden, deze vraag stellen. Een hele persoonlijke vraag. Bent u nou op weg naar een hopeloos einde? Of naar een eindeloze hoop? En daarvoor wil ik vanmorgen graag met u lezen vanuit 1 Petrus 1, te beginnen bij vers 3. 1 Petrus 1, te beginnen bij vers 3. Dit is zo'n schitterend gedeelte. Ik lees de versen 3 tot en met 7. Ik zal het langzaam doen, zodat het ook diep tot u kan doorwerken. In 1 Petrus 1, vers 3 staat het woord van God aldus. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons, vul uw eigen naam maar in, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een, staat er dan, levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En dan gaat het verder. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaard door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. In die tijd leven wij, broeders en zusters. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof, eer en heerlijkheid bij de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Ik kan mij, broeders en zusters, geen triester woord voorstellen dan het woord hopeloosheid. Het woordje loos betekent zonde. Als je reddeloos verloren bent, is er geen redden meer aan. Als je hulpeloos bent, ontbeer je hulp. Als je hopeloos bent, dan is alle hoop verdwenen. Maar als we het woord van God lezen, broeders en zusters, dan ontdek je hoop in Bijbelse zin dat overwint elke vorm van hopeloosheid in uw en in mijn leven. En daar hebben de apostelen, na de Heer Jezus, enorm veel over geschreven. Ik denk bijvoorbeeld aan de apostel Paulus. Hij schrijft in Efeze 2 over christenen die wel hoop hebben en mensen die geen hoop hebben. En in Efeze 2 herinnert hij ons gelovigen eraan dat wij vroeger heidenen waren in het vlees, en dat staat er dan achter, die leefden zonder Christus. Met andere woorden, toen zag onze toekomst er heel slecht uit. Want, zegt Paulus dan zo treffend, wij hadden geen enkele hoop en wij waren zonder God in de wereld. Ik hoop niet dat u zo iemand bent. dat u hier vanmorgen zit zonder hoop en zonder Christus. Vreselijk is dat. En misschien gaan op dit moment uw gedachten wel uit naar mensen die u in uw gezin of in uw familie of in uw vriendenkring, in uw kennissenkring, collega's op uw werk, noem maar op, die u kent en waarvan u weet, die leven zonder hoop en zonder Christus in deze wereld. Dan weet u vanuit het woord van God ook dat zij een inktzwarte toekomst tegemoet gaan. En je hoeft maar de kranten open te slaan of het nieuws te volgen. En we worden allemaal overspoeld door ontnuchterende cijfers over rampen, over oorlogen, over echtscheidingen, over zelfmoord, abortus, euthanasie, verslavingen, milieu- en klimaatproblemen. Ik weet nog, maar dat was al in de vorige eeuw, dus de jongeren onder ons hebben dat niet meegemaakt, maar dat het financieel op een gegeven moment heel erg slecht ging met Nederland. En toen was er een cabaretier en die zong op oudejaarsavond om ons wat moed in te pompen voor het nieuwe jaar. Waar we heen gaan, Jelle zal wel zien. De ouderen herinneren zich dat nog wel, want Jelle dat was de minister van Financiën. En daar moesten we het in het komende jaar toch maar van hebben. Maar zeg nou zelf, nu is hopeloosheid troef geworden op praktisch elk terrein van ons leven. En we merken dat het van kwaad tot erger wordt. Maar broeders, zusters, dat geldt voor u en mij die door genade mogen weten een kind van God te zijn, absoluut niet. Ik lees in Efeze 4, vers 20, als ik het zo goed uit mijn hoofd citeer, gij geheel anders. Waarom? Gij hebt Christus leren kennen. En dan hoop ik dat zoals u hier ziet, en anders zou ik echt nablijven na deze dienst, voor een gesprek of voor een gebed. Ik hoop dat u met Petrus kunt zeggen, ik weet dat ik opnieuw geboren ben tot een levende hoop. Hoe? Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Daarom noemen we vaak de zondag ook de opstandingsdag. Ja, u moet weten dat uw zonden aan het kruis zijn betaald. Maar als u dat door genade mag weten, dan moet u zich richten op de kracht die vrijkomt door de opstanding van de doden van de Heer Jezus Christus. Wij christenen, zegt de schrift zo heel duidelijk, en leg dat vast in uw gedachten. Ook als de boze probeert u daarvan weg te trekken, zoals hij dat bij mijn moeder deed. Wij leven met een levende hoop, te midden van zoveel hopeloze mensen om ons heen. En daarom moeten we ook van ons hoop, van die hoop getuigen. Nou is het zo dat juist door de wereld eigenlijk dat prachtige woordje hoop in de Bijbel een wat verkeerde klank heeft gekregen. Als wij zeggen, ik hoop dat het morgen mooi weer wordt, dan kunt u nou met een beetje zekerheid zeggen dat dat het geval is. Want de weerberichten die geven ze tegenwoordig voor 14 dagen tegelijk. Maar als je zegt als jongere, ik hoop dat ik slaag voor mijn examen, dan moet je wachten tot het moment dat je gebeld wordt. En wat een spanning kan dat niet geven. Maar jammer genoeg bespeur je die onzekerheid als het gaat, en ik heb dat meegemaakt bij mijn moeder, Als dat gaat om het eeuwig leven, dan hoor je soms zeggen, ja, ik hoop van wel. Terwijl het woord van God toch zo duidelijk is. Eigenlijk ontbreekt het u dan, als u dat zou zeggen, eerlijk gezegd, aan wat de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood aan levende hoop ten diepste inhoudt. Wat zegt een prachtige psalm, die hoop doet al ons leed verzachten. Waarom? Nou, des heilands woorden zijn geweest. Het faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Dus levende hoop, waar je nu over mag beschikken, die je hebt, die je deel is geworden door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus en door de opstanding van Hem, dat is een absolute zekerheid. Zeker weten dat onze hoop ooit werkelijkheid gaat worden. Dus echte christelijke verwachting, wat we net zongen aan het einde van Psalm 42, dat is zekerheid. Een zekerheid die zo vast is als een anker. Zou u eens met mij willen opzoeken wat er staat in Hebreeën 6? Schrijf die tekst dan ook vooral op. Hebreeën 6, vers 17 tot en met 19. Als u door wedergeboorte een kind van God bent geworden, bent u ook een erfgenaam van de belofte. En wat staat er nou in Hebreeën 6? Daar staat dit, omdat hij, vers 17, omdat hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluiten wilde bewijzen. Dus wat God schenkt in die levende hoop is onveranderlijk. Ja, wij hebben wel te maken met een tegenstander die continu die giftige pijltjes afvuurt op ons denken en op ons gevoelsleven. Maar God vraagt gewoon van ons, wil je nou geloven wat ik zeg? Wat ik je heb aangeboden in de Heer Jezus Christus. Ik moet denken aan die man in Schotland, die een hele goede baan heeft gekregen, louter en alleen omdat zijn moeder, terwijl zijn vader al was overleden, zich alles heeft ontzegd om hem maar een goede opleiding te geven. En hij was haar daar zo dankbaar voor, dat hij wist, mijn moeder heeft het arm, nou heb ik het goed. En hij stuurde zijn moeder een cheque met een schitterend bedrag, zodat ze onbekommerd kon gaan leven. Maar vanwege zijn baan en vanwege de kilometers afstand kwam hij niet zo vaak bij zijn moeder. Dan alleen maar telefonisch contact of briefcontact. Tot hij het bericht kreeg dat zijn moeder was overleden. En toen kwam hij in haar huis. En toen zag hij de cheque die hij had gestuurd, ingelijst in een soort van fotolijstje. En die had ze een mooie plek gegeven aan de muur. Want dat was een cheque die kwam van haar zoon. Alleen het was nooit bij haar opgekomen om dat bedrag wat erop stond te gaan innen. Zo zijn ook heel veel gelovigen. Als de problemen, moeilijkheden, beproevingen, wat dan ook in hun leven komen, dan gaan ze niet innen wat het woord van God zegt. U bent door uw wedergeboorte een levende hoop geworden. En moet eens kijken wat er nou staat. Om ons daar nog dieper en verder in te helpen, staat er aan het eind van vers 17... heeft God die bekrachtigd met een eed. En dan staat er in vers 18, opdat wij door twee onveranderlijke dingen. Wat betekent dat? Kan nooit meer veranderd worden. Wat houdt dat in? Nou, in de eerste plaats, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen. Een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij hem de toevlucht genomen hebben. En dan komt het om de hoop die voor ons ligt vast te houden. En wat staat er dan zo prachtig nog achter? Deze hoop, broeders en zusters, hebben wij als een anker voor de ziel. Dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Wat betekenen deze geweldige woorden voor u in de praktijk van ons geloofsleven? Nou, we hebben bij Petrus gezien dat hoop is het directe resultaat van de wedergeboorte door het geloof in Jezus Christus. Of zoals de zangleiding ons vanmorgen zo mooi heeft voorgehouden. Als je gekomen bent en het water des levens gaat drinken, om niet. Het is de nieuwe geboorte die ons een levende hoop brengt. Dus u en ik, wij zijn niet wedergeboren tot de een of andere dode theologie of theorie, maar tot een levende, sprankelende verwachting. Want de Heer, die zal uitkomst geven. En toen de Heer Jezus opstond uit de dood, broeders en zusters, was dat de ultieme overwinning van de hoop op elke hopeloosheid. Ik zou zeggen, lijst die woorden maar in. Als je er soms aan twijfelt. Of roep ze in herinnering. Of leg je hand erop. En herinner de Heer aan zijn belofte. Sla ze maar diep op in je geheugen. En dan moeten we erop letten hoe wij hier als zijn kinderen nadrukkelijk genoemd worden. U en ik zijn erfgenamen van de belofte. Alsof dat nog niet voldoende is, dat hij als de almachtige God ons iets heeft beloofd, bevestigt hij die belofte ook nog eens met een eed. En u weet, met een eed moet je buitengewoon voorzichtig omgaan. Nou is een belofte een verklaring van een voornemen. En een eed vestigt de aandacht op de persoon die zich openlijk en ernstig achter die verklaring plaatst. Nou, omdat God weet hoe moeilijk het voor de zijnen, voor zijn kinderen is, om langdurig, geduldig op de vervulling van die hoop te wachten, doet hij er alles aan om de onveranderlijkheid van zijn raad overvloediger te bewijzen. Dus alsof dat nog niet genoeg zou zijn, lezen we waarom God niet kan liegen. Er is namelijk niets groters wat God niet kan doen, dat ten grondslag ligt aan alles wat hij niet kan. God kan niet, niet God zijn. In 2 Timotheüs 2 schrijft Paulus: God kan niet ontrouw zijn aan zichzelf. Je hebt vast wel eens iets aan de kinderen of aan de kleinkinderen beloofd. En hoe wee als je dat als ouder of als grootouder vergeet. De kinderen zijn er dus de kippen bij om je eraan te herinneren. En als je dan net doet alsof je dat helemaal vergeten bent, dan zeggen ze: opa, oma, papa, mama, beloofd is beloofd. Nou, dat is het. Omdat God rechtvaardig is, broeders en zusters, kan hij niet en nooit onrechtvaardig zijn. Omdat God heilig is, kan hij niet met onreinheid in aanraking komen. Omdat God de waarheid is, kan hij dus niet liegen. En omdat God niet ontrouw kan zijn aan zichzelf, kan hij ook niets doen wat tegen zijn wil ingaat. Waarom niet? Omdat hij trouw is aan wie hij is, doet hij alleen maar wat hij wil. En die prachtige woorden hebben we vanmorgen gelezen, mogen we betrekken op onszelf. Dus zo staan die beloften aan de ene kant en de eed aan de andere kant als twee onveranderlijke dingen garant voor de vervulling van Gods raad. En wat staat er nou zo mooi van deze wetenschap en zekerheid? Gaat een sterke vertroosting uit. Hoe vaak plaatst het leven van elke dag, ook voor u en mij als christen, ons niet in situaties die alles in zich hebben, om de moed te laten zakken en het maar op te geven? Wat voelde ik me vaak schuldig? Als ik me geen tijd kon krijgen om mijn moeder te bemoedigen. Maar God voorzag. Op een hele andere manier in een liefhebbende zuster. Die haar de rijkheid van Gods sprankelende genade mocht voorhouden. Zeg maar tegen mijn man en kinderen dat alles goed is. Hebt u zo'n anker, broeders, zusters? Dat hoeft u zich niet eens af te vragen. Want door de hoop hebt u een anker. Toen ik eens over deze tekst sprak in mijn gemeente in Zaandam, kwam na afloop van de dienst een zuster naar me toe. Ze zei: broeder Havekamp, mijn man en ik hebben jarenlang gevaren op de binnenvaart. Ze zegt, en ik moest vanmorgen toen u het over dat anker had denken aan het feit dat mijn man zo onvoorstelbaar goed wist in welke grond hij zijn anker moest vastleggen. Ze zei, daar was hij een kei in. Ze zegt, en dan gingen we lekker en rustig slapen. Want we wisten gewoon dat anker houdt ons schip op de plaats waar het nu ligt. Maar, zei ze, wij mensen hebben altijd van die maren, hè? Maar, zei ze, mijn man wist dan wel ontzettend goed hoe hij dat anker en het schip moest verankeren. Maar als het dan heel erg stormde, dan merkte ik op een gegeven moment dat hij het bed uit was. Want dan ging hij toch even kijken of dat anker wel goed was vastgelegd. Het is of we onszelf horen, hè? Wij beschikken over zulke geweldige hemelse zekerheden. Maar de boze hoeft maar zo'n giftig pijltje op ons denken af te vuren en we laten de moed zakken. En wat heb je dan nodig in zo'n situatie? Vertroosting. Bemoediging. Daarom heeft God ons aan elkaar gegeven. Daarom hebben we vanmorgen gebeden voor zusters en voor broeders die op dit moment een moeilijke weg gaan. Die misschien naar de mens gesproken een hopeloze weg gaan, omdat er geen kans meer is op genezing, op heling, of wat dan ook. Maar broeders, zusters, zijn hoop doet al ons leed verzachten. En weet u, en dat vind ik zo mooi, hè? Als je dan leest over de opname van de gemeente in 1 Thessalonicense 4. Wat staat er dan als afronding in vers 18? Vertroost elkander dan met deze woorden. De hoop is als een anker, waardoor jouw en mijn levensschip te midden van zoveel stormen in deze wereld op zijn positie blijft liggen. En er staat hier nog iets moois bij. Je ziet wel eens als inbrekers over een hoge muur moeten, dat ze dan een lang touw hebben met een anker daaraan. En dan gooien ze dat over die muur heen en dan klimmen ze weer het touw naar boven om aan de andere kant van die muur te komen. Hoeven wij niet te doen. Wees er maar blij om, zeker als je een dagje ouder wordt. Want hier staat dat anker, wat ons zoveel zekerheid biedt, dat anker dat is bevestigd achter het voorhangsel. Dus in de hemel zelf, waar de Heer Jezus met onuitsprekelijke verzuchtingen voor u en mij bidt en pleit. Intreed bij de Vader. Nou, hier vind je als zwakke gelovige van tijd tot tijd toch de sterkste verzekering van je geloof. Zonder op aarde iets te zien van de vervulling van die belofte. In de hemel, broeders en zusters, zie je de Heer Jezus. Toen ik bezig was met deze woordverkondiging, speelde steeds dat prachtige lied door mijn gedachten. In een tijd van strijd en zorg kijken wij omhoog. Weet je waarom? Er is een toekomst vol van hoop. Maar die hoop die raakt een beetje uit het zicht als u geen gehoor geeft aan wat de zangleiding ons vanmorgen heeft willen aanreiken. Drink nou dagelijks uit die milde fontein. Dan ga je ervaren dat hoe diep het soms ook op je afkomt, maar de Heer zal uitkomst geven. Uw anker brengt u in contact met die hemelse hoge priester die voor u en mij al de hemel is binnengegaan en dagelijks voor ons bidt en pleit. Dat is uw en mijn hoop. Maar hoe anders is dat voor hen die Christus niet kennen? Tot slot, Christus is echter nog meer. Hij kan en hij wil niet alleen onze hoop zijn, maar ook de grond, de reden van onze hoop. Omdat alles wat ons voor wanhoop bewaart en nog moed geeft het hoofd op te heffen, enkel en alleen in hem en in zijn verzoenend lijden en sterven en opstanding wordt gevonden. Hij is het aan wie God heerlijkheid en eer heeft gegeven. Opdat uw en mijn geloof en onze hoop op God gericht zou zijn. Christus is het leven van de hoop van de zijnen. Uit hem ontvangt u die hoop als levenskracht. En daarbuiten kwijnt u weg en versterft u. In hem bent u geworteld. In hem neemt u in kracht toe, naarmate we ons meer en meer in het geloof aan hem vastklemmen. En daarom, we hebben het over Paulus gehad, we hebben het over Petrus gehad, nog tweetal versen uit 1 Johannes 3, vers 2. Wil u tot slot nog die geweldige bemoediging en troost van de apostel Paulus meegeven, als afronding van deze woordverkondiging. En dan staat er in 1 Johannes 3, de eerste Johannesbrief, dus 1 Johannes 3, vers 2 en 3, deze geweldige woorden. Kijk ook hoe het begint. Als je soms stopt met je geloofsleven, het begint met dit woord. 1 Johannes 3, vers 2. Geliefden. En wat staat er nou? Nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Dat is nog toekomst. En nou staat er dit achter. En dat vind ik zo mooi van Johannes. Als u zijn brief leest, en ik zou u dat eens willen aanraden om dat te doen, dan kom je 40 keer in die brief het werkwoord weten tegen. Nou, dat spreekt van zekerheid. Want er staat er, geliefden, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij, dus u en ik, weten dat als hij geopenbaard zal worden, en ik houd er rekening mee dat dat elke dag kan, wij, wat staat er, hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. En nou komt er zo'n prachtige zin over hoop. Ah, dan moet je een uitroepteken bij zetten in je Bijbel. En ieder die deze hoop heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Een van de kinderen die kwam ooit bij mij, toen de school weer begon, 's middag, hij zei, meester, ik ken een heel leuk raadseltje. Mag ik die aan de klas voorleggen? Ik zei, want ik had wel eens van die raadseltjes en die mopjes van kinderen gehoord, dat zelfs de meester nog een beetje rode oortjes kreeg. Ik zeg, hij is toch wel netjes, hè? Ja, zegt die meester, hij is echt netjes. Ik zeg, nou, ga maar voor de klas staan. Hij zegt tegen de kinderen, het is groen en het gaat naar de kerk. Nou, allerlei raadsels natuurlijk, hè. Eentje zei een krop sla. Ander zei een boontje. Ja, zit hij, jij zit in de buurt. Dat is een heilig boontje. Maar een heilig boontje houdt de schijn op. En de tegenstander van God is een meester in het van die giftige pijltjes naar ons uitsturen. Om ons maar te laten zien. Wij aan hem gelijk, jij denkt toch zeker niet op grond van je verleden, trouwens, dat is door het kruis weg, hè? Dat dit allemaal voor jou geldt. Maar wat staat er dan in vers 3? En ieder, dus degene die gelooft, die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Dan ga ik even lezen wat er niet staat. Weet je wat er niet staat? Zo iemand moet een rein leven leiden. Ja, dat brengt het wel met zich mee. Waarom? Omdat je niets liever wil dan een rein en heilig leven voor je Heer en Heiland, die alles voor jou door zijn verzoenend lijden en sterven en opstanding tot stand heeft gebracht. Maar Johannes bedoelt te zeggen, als je zo gaat leven, als je zo je hand op Gods woord gaat leggen, dan komt die hoop vanzelf in je hart. Hij bedoelt te zeggen dat we nu nog niet op de Heer Jezus lijken. Want we hebben nu nog een aards lichaam. En geen opstandingslichaam zoals de Heer dat heeft. Maar toch kunnen we in één opzicht al wel op hem lijken. De Heer Jezus is rein. Volmaakt rein. En daardoor kunnen wij alle onreinheid, alle vuilheid, alle zonde Dus alles wat eigenlijk niet in een leven met hem past, door de kracht van de Heilige Geest uit ons leven weg gaan doen. En zegt Johannes, dat zal dan vanzelf het gevolg zijn, als je niet hoopt dat je daar zelf in slaagt, maar als je je hoop op hem vestigt. Nou, broeders en zusters, afronden. Wanneer de Heer Jezus Christus uw en mijn hoop is, dan zegt Paulus in dat machtige hoofdstuk Romeinen 8, dat niets en niemand ons ooit nog kan scheiden van de liefde van God die door en in hem is geopenbaard. En dan zal ook in uw en in mijn leven de waarheid worden bevestigd van het psalmwoord. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heer gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Hem, mijn helper heten. Al mijn hoop en lust. Zegen de Heere dit woord van bemoediging aan uw aller hart en leven. Totdat hij komt. Maranatha. Halleluja.